Wij zullen weer verder gaan met de geschiedenis van Simson. Dan komen we in een nieuw hoofdstuk. Het verhaal gaat gewoon verder hoor, maar er is een nieuw hoofdstuk. Dit is een hoofdstuk wat we nu krijgen, ook weer met veel details. Dat waren die voorgaande hoofdstukken ook wel, maar hier toch ook wel weer redelijk wat. In ieder geval nog wil zeggen, ik weet niet of ik dat van tevoren moet doen of ergens halverwege, maar ik kan het maar beter van tevoren gezegd hebben dan heb ik het in ieder geval gezegd, voor het geval ik het vergeet. Kijk, wij, tenminste dat heb ik zelf, wij Westerse mensen zeg ik dan maar even, wij denken vaak in stappen. En als we de schrift lezen, dan denken we ook vaak aan hoe is dat uitgezet in de chronologie, in de tijd. En dat vinden wij altijd heel belangrijk. Hè? Wij willen weten wanneer de dingen gebeuren. Hè? En daarom denk ik dat studies over eindtijd en dergelijke ook altijd veel mensen trekken. Dat vinden we ook interessant, hè? Ook logisch, want we willen weten wat de schrift zegt over onze toekomst. Maar als het om typologie gaat, denk ik dat vaak in die geschiedenissen van ondergeschikt belang is. Het is niet zo dat dan het een komt, dan het ander. Soms staan dingen wat meer door elkaar. En vaak worden ook gewoon dezelfde dingen of dezelfde zaken uitgebeeld, maar telkens herhaald. Ik bedoel, we zitten nu bij Simson, maar ik had bijvoorbeeld ook de geschiedenis van Elia of Elisa of van David of wat dan ook als voorbeeld kunnen noemen. Ja, daar is het niet zo dat het ergens begint en dat dan de hele geschiedenis van, ik noem maar wat, Elia een beeld is van de Heer Jezus Christus. En dat al die verhalen op één volgend zijn. Nee, er worden gewoon bepaalde zaken worden uiteengezet, die worden uitgebeeld. En die worden herhaald. En dat gaan we hier ook al een paar keer zien. Want daar komt Simson. Ik ga nu niet het hele hoofdstuk lezen. Ik neem aan dat jullie de geschiedenis ook al een beetje kennen. En we gaan er rustig doorheen. Dus dat houden jullie vast wel bij. Maar dit is de geschiedenis met de vossen en de ezelskaak. Richteren 15, daar staat het geschieden na sommige dagen, in vers 1, in de dagen van de tarweoogst, dat Simson zijn huisvrouw bezocht met een geitenbokje en hij zeide, laat mij tot mijn huisvrouw ingaan in de kamer, maar haar vader liet hem niet toe in te gaan. Simson komt in de dagen van de tarweoogst tot de vrouw. En dat is ook, hij doet dat, hij bezoekt zijn huisvrouw met een geitenbokje. Vorige keer hadden we het al even over die verscheurde leeuw die van één gescheurd wordt, zoals men een bokje van één scheurt. En ik heb toen ook kort uitgelegd dat alle offers die we vinden in de schrift, lammetjes, bokjes, dat uitbeeldingen zijn van niet van de slachting van de Heer Jezus Christus, want dat gebeurde naast het altaar, bijvoorbeeld naast het brandofferaltaar in de tabernakel, of op een slagbank. De slachting vond daar plaats en die slachting is een beeld van de kruisiging van de Heer Jezus, maar het offer is een beeld van de opstanding van de Heer Jezus Christus. En nou, hier komt Simson met een geitenbokje, hè, alsof hij wil gaan offeren. Dus ik meen ook dat dat een verwijzing is naar de dood en opstanding van Christus. Hij bezoekt zijn huisvrouw met een geitenbokje. Het is een beeld van Christus die zijn volk opnieuw bezoekt, maar nu op basis van zijn dood en opstanding. En hij komt, ja, dat is wel, ik had het net even over details. Dan staat er het geschieden na sommige dagen in de dagen van de tarweoogst. Nou, dat is een klein zinnetje, maar daar hangt echt enorm veel aan vast. En ja, dat moeten we dan toch maar eens nader gaan bekijken. Want de feestdagen, om het zo te zeggen, de hoogtijden des Heren. We zeggen vaak de Joodse feestdagen, maar het zijn hoogtijden des Heren. Die vinden we beschreven in Leviticus 23. Die hangen samen met de oogst. He, er zijn eerstelingen van de oogst, de gerstenoogst, de tarweoogst, de oogst van de druiven, van de wijnstok, ja, enzovoort. En dat is op zich natuurlijk echt een onderwerp op zich. En wat we hier vinden is de tarweoogst, en dat is maar een heel klein aspect van dat hele gebeuren. En, ja, als je een volledig beeld zou willen hebben van de betekenis en de samenhang met al die andere hoogtijden, ja, dan dat is een studie op zich. Dus ik moet dat toch vrij kort doen. En ja, daar excuseer ik me dan maar een beetje voor. Maar ik wil wel even naar Leviticus 23 gaan. Daar worden die hoogtijden des Heren beschreven, onder andere in Leviticus 23. Maar daar vinden we wel een tamelijk nauwgezette uiteenzetting. Ik haak even aan in vers 10. En dat bedoel ik. Ik val er natuurlijk dan al midden in. Over de eerste 9 versen daar moet ik dan aan voorbij gaan. Maar daar staat: spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen: als gij in het land zult gekomen zijn het welk ik u geven zal, het beloofde land dus, dan zult gij een garf, dat is een schoof, een garf der eerstelingen van uw oogst tot de priester brengen. En hij zal die garf voor het aangezicht des Heren bewegen, opdat het voor u... het voor staat er niet, opdat u aangenaam zij, des andere daags na de Sabbat zal de priester die bewegen. Kijk, wat hier beschreven wordt, dat ligt dan, ja, dat moet ik dan wel kort toelichten, maar is dat er een eerstelingenschoof tot de priester gebracht wordt. En dat is de eerstelingenschoof, de eerste opbrengst, de eerste vrucht van de gerstenoogst. Dus hier wordt een schoof, de eerste schoof die geoogst wordt van de gerstenoogst tot de priester gebracht. En die schoof wordt voor het aangezicht van Jahwe bewogen. Daarmee wordt het een bewegende, een levende schoof, opdat u aangenaam zij. En dat gebeurt daags na de Sabbat. Nou, heel kort, die eerstelingsschoof is een beeld van Christus die als eerste opgewekt is uit de doden, levend gemaakt voor God, bewogen, levend gemaakt voor en door God, opdat u aangenaam zij, staat er dan bij. En dat is gebeurd daags na de Sabbat, zoals hier ook, daags na de Sabbat, die eerstelingsschoof werd bewogen voor de priester. Gerst, ik denk, ik noem maar, ik geef er een plaatje van. Gerst is harig. Moest ik ook aan Simpson denken. Ja, er valt heel veel te zeggen over gerst. Maar het verschil tussen gerst en tarwe is met name die haar. Die haren die erop zitten. Nou, ook dat spreekt natuurlijk van Christus. Maar hij is de eersteling. Hij is als eerste opgewekt uit de doden. En hij is de eerste van degenen die ontslapen zijn. 1 Korinthe 15. Allen die in Adam sterven zullen in Christus worden levend gemaakt. De eersteling is Christus. Nou, daar gaat het over in Leviticus 23 vers 10 en 11. Hij is die eerstelingsschoof. Die op de dag van de eerstelingsschoof bewogen werd voor het aangezicht van Jahwe. Het aangezicht des Heren. Dan lees ik verder in vers 15... Daar staat: daarna zult gij u tellen van de andere dag na de Sabbat, van de dag dat gij de garf des beweegsoffers zult gebracht hebben. Het zullen 7 volkomen Sabbatten zijn. tot de andere dag, na de zevende sabbat, zult gij 50 dagen tellen. Dan zult gij een nieuw spijsoffer den Heere offeren. Gijlieden zult uit uw woningen 2 beweegbroden brengen. Zij zullen van 2/10 meelbloem zijn. Gedecemd zullen zij gebakken worden. Het zijn de eerstelingen den Heere. Dus in 10 en 11, vers 10 en 11 wordt gesproken over de eersteling, beeld van Christus. Hier wordt gesproken over de eerstelingen. Ja, dat zijn die 30 metgezellen. Dat is een uitbeelding van de ecclesia, van het lichaam van Christus. Eerstelingen. Gedecemd, dus overigens volgens mij, ik meen het enige offer waarin zuurdeeg gevonden werd. Omdat al die andere offers uitbeeldingen zijn van Christus. Maar dit is een uitbeelding van zij die behoren tot Christus, maar die worden gehaald, getrokken uit een verzuurde schepping, uit een zondige schepping. Vandaar gedecemd. Ik zeg het nu echt heel snel. Misschien is het een idee om, als we Simpson hebben afgerond, het nog eens over die hoogtijden heel uitgebreid te hebben, want er komt natuurlijk echt heel veel bij kijken. Maar ik moet er wel iets over zeggen, omdat het in de geschiedenis van Simpson een rol speelt. Maar we lazen in vers 15 dat vanaf die Sabbat die in vers 11 genoemd wordt, dat ze zouden tellen van de andere dag na de Sabbat, van de dag dat gij dus de schoof van het beweegoffer zult gebracht hebben, zullen 7 volkomen Sabbatten zijn. 7 weken, maar 7 Sabbatten. En ik heb dat in een schemaatje weergegeven, geprobeerd tenminste, om het proberen iets te verduidelijken. Er wordt dus een eerstelingsschoof geoogst, de dag na de Sabbat. Die wordt aan de priester aangeboden en voor het aangezicht van Jehwe bewogen. En vanaf die dag, daags na de Sabbat, vanaf dat moment zouden 7 Sabbatten geteld worden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Sabbatten, dat is 7 keer 7 dagen. Dat is 49. De dag na de Sabbat, de dag na de zevende Sabbat, is dus de 50ste dag. In Exodus 34 staat dit. Het feest der weken zult gij ook houden, zijnde het feest der eerstelingen van de tarweoogst. Overigens, laat ik dat nog even zeggen. Weten jullie wat 50 in het Grieks is? Nee, 50. 50 in het Grieks is Pinksteren. Dat is namelijk de 50ste dag. Daar gaat het hier over. Ja. Ja. De eerstelingsschoof. 7 sabbatten, 7 keer 7 dagen, de dag erna is de 50ste. Pinksteren. Als je dat kan onthouden, dan is dat voor nu even genoeg. En dan staat dit in Exodus 34, vers 22. Het feest der weken zult gij ook houden, zijnde het feest der eerstelingen van de tarweoogst. Dus dit, die 50ste dag, is Pinksteren, maar is het feest der eerstelingen van de tarweoogst. Simpson kwam in de dagen van de tarweoogst tot zijn huisvrouw, lazen we net. Nog even het bewijs, de bonnetjes erbij, Handelingen 2, vers 1. Toen de dag van het Pinksterfeest. Staat schuin gedrukt en staat er dus niet letterlijk. Staat in de vertaling wel zo weergegeven meestal. Toen de dag van Pinksteren, zo zou je het kunnen zeggen. De dag van de 50ste. Welke dag van de 50ste? Nou, die dag die we in Leviticus 23 en Exodus 34 beschreven vinden. Toen die dag vervuld werd, waren zij allen eensgezind, eendrachtelijk bijeen. Dus het gaat over Pinksteren. Pinksteren, de 50ste dag, is dus de dag van de eerstelingen van de tarweoogst. En daarbij nog iets. Dit is het begin van Handelingen. Handelingen 2. Daar ziet alles er heel veelbelovend uit. We kennen die geschiedenis van de Pinksterdag. Oh, dus André geeft zijn studies over hier. Hè? Over de toespraak van Petrus op die Pinksterdag. Maar daar, lees je allerlei hoopvolle dingen. En de vraag is die daarvoor gesteld wordt in Handelingen 1. Is, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk wederoprichten of herstellen? In Handelingen vind je nog een Pinksterdag. Ongeveer aan het einde van Handelingen. Dat is deze in Handelingen 20 vers 16. Daar staat, want Paulus had zich voorgenomen Efeze voorbij te varen om geen tijd in Azië te hoeven doorbrengen. Want hij haastte zich om, als dat mogelijk voor hem was, op de Pinksterdag, of met Pinksteren, de dag van de 50ste, in Jeruzalem te zijn. Nou, ik ben de laatste tijd nogal bezig geweest met die geschiedenis van Handelingen. Maar wat er in Handelingen gebeurt. Handelingen 2 vinden we een Pinksterdag. Hier vinden we nog een Pinksterdag. Dus het grootste deel van de geschiedenis van Handelingen begeeft zich tussen twee Pinksterdagen. Dat wordt dan ook met name genoemd. Je zegt van ja, maar hier volgen toch nog 8 hoofdstukken, want Handelingen heeft toch 28 hoofdstukken. Maar hier gaat Paulus naar Jeruzalem. Wordt Paulus gevangen genomen in Jeruzalem. En hier zijn zijn zendingsreizen ten einde. Of je moet de reis die hij maakt naar Rome in gevangenschap ook nog meetellen. Dat kan prima, want dan bezoekt hij ook nog een aantal plaatsen, omdat je onderweg nu eenmaal af en toe moet stoppen. Maar de bruid, Israël, blijkt hier in Handelingen 20 niet beschikbaar te zijn. Paulus wordt gevangen genomen en wordt de Jood Paulus wordt afgevoerd naar Rome. Natuurlijk ook als uitbeelding van het heil dat naar de natie gaat. Ja, in gevangenschap. Maar ja, ook dat is een beeld van de gemeente. Maar de hele geschiedenis, het verhaal van de afwijzing van Israël, van het evangelie, speelt zich af tussen twee Pinksterfeesten in het boek Handelingen. De bruid is niet beschikbaar. Het land, Jeruzalem, de stad, de tempel, zou verwoest en verbrand worden. Dat is precies wat we in Richteren 15 lezen. Tenminste, precies. Dat vinden we uitgebeeld in Richteren 15. Dus ik ga daar nu naar terug, naar Richteren 15. En dan zien we dat Simson als beeld van Christus komt tot de bruid. Maar zij is niet beschikbaar. Het geschieden na sommige dagen, staat erin voor zijn. Hoeveel dagen? Nou, ik denk 50. Het geschieden na sommige dagen, in de dagen van de tarweoogst. Nu weten we waar het over gaat. Het gaat over Pinksteren. Dat Simson zijn huisvrouw bezocht met een geitenbokje. Christus die in de evangelie verworpen wordt en gekruisigd. We vinden hem in het begin van Handelingen nog terug. En daar. En dan komt hij inderdaad terug tot het huis van Israël. Hij komt inderdaad terug tot de bruid op basis van zijn dood en opstanding. En ook zijn apostelen natuurlijk als afgevaardigden. Maar in Handelingen vinden we beschreven dat de bruid uiteindelijk niet beschikbaar blijkt. En dat Israël het evangelie verwerpt. Nou, en het land gaat in vlam op. Simson zegt dan ook, laat mij tot mijn huisvrouw ingaan in de kamer. Maar haar vader liet hem niet toe om in te gaan. Want haar vader zeide, ik sprak zeker dat gij haar ganselijk haatet. Zo heb ik haar aan uw metgezel gegeven. Is niet haar kleinste zuster schoner dan zij? Laat ze u toch zijn in de plaats van haar. Die jongere zus, het jongere zusje is meen ik, een uitbeelding van Israël in de toekomst. Een jongere generatie. En de zus, haar zus als bruid was niet beschikbaar, maar hij krijgt haar zusje toegewezen. Nou, ik geloof dat een uitbeelding is van Israël in de toekomst. Daar zou Simson natuurlijk typologisch gezien wel mee trouwen. Want daar wordt het huwelijk wel gesloten in de toekomst. Alleen, hier niet, maar dat is ook geen onderdeel van de geschiedenis van Simson. Want Simson is een uitbeelding van de Heer in zijn eerste komst, in zijn vernedering. Maar niet straks in zijn verheerlijking en zijn openbaring. Ik heb ook wel commentaren gehoord of gelezen dat men zegt van ja, dat is de gemeente, die jongere zus. Maar dat geloof ik niet. Want de gemeente wordt nergens in de schrift een bruid genoemd. Nou ja, we gaan weer naar... gaan we verder, want het zal een beetje voortmaken. Toen zei de Simson tot hen lieden: ik ben ditmaal onschuldig van de Filistijnen wanneer ik aan hen kwaad doe. Oftewel, Simson die kondigt kwaad aan. En dan lees je dat Simson ging heen en ving 300 vossen. En hij nam fakkelen en keerde staat aan staat en deed een fakkel tussen twee staten in het midden. Simson ging heen en ving 300 vossen. Nou, is die 300 maar. Ik denk dat de 300... Dat spreekt van zij die delen in de overwinning. Overigens, in de geschiedenis van Simson vind je de 30. Hè, die kwamen we net al even op. Je vindt de 300. 3000 komt ook nog twee keer voor. Dat, ja, die getallen hebben natuurlijk wel allemaal ook met elkaar te maken. Maar bij Gideon vind je bijvoorbeeld ook 300 man. Hè, daar vind je fakkels in kruiken. Kom straks nog wel even op. Bij Benjamin vind je iets met 300 zilverlingen. En Benjamin is degene die geboren werd in de velden van Efrata. Zijn moeder kwam daarbij om. Ze noemde hem Ben-Oni. Dat betekent zoiets als zoon van mijn smarten. Maar zijn vader die noemde hem Benjamin, zoon van mijn rechterhand. Je vindt hier in de geschiedenis van Simson beschreven dat het land klaar was om geoogst te worden. Het was in de dagen van de tarweoogst. Maar die 300, die op zich, meen ik, een positieve betekenis hebben. Dat heeft de 3 altijd. Ik sprak ooit iemand die zei van, ik zeg ja, maar hoe zit het dan met 300 of 3000? Hij zei ja, een nul is niks, dus die kan je sowieso wegstrepen. Dus als je wil weten wat 300 of 3000 betekent, nou, dat heeft in ieder geval verband met de 3. Het is ook een veelvoud van 3 natuurlijk. Maar die 300, die een positieve betekenis hebben, die komen hier niet tot stand, want ze worden verdeeld. Het zijn dus geen 300 meer, maar het worden er 150. Zo wordt het niet genoemd, maar er wordt wel gezegd dat Simson vossen ving, 300, en dat hij ze staat aan staat bond met een fakkel daartussen. Dus Simson ving 300 vossen. Ik heb ook commentaren gelezen dat jakhalzen geweest moeten zijn. Nou, men geeft daarbij als argument dat vossen solitaire dieren zijn en alleen leven, dus heel lastig te vangen zijn. Nou ja. Een groep jakhalzen zal dat veel makkelijker gaan. En waar heeft hij die beesten gelaten? 300 vossen, voor mij een paar jakhalzen. Maar 300, dat moet een hele klus geweest zijn. En dan, hoe heeft hij dat dan gedaan? Hè? Had hij een hok waar 300 vossen in zaten, pakte hij even 2 uit, fakkelde tussen weg. Dat is echt een hele klus geweest.
Een paar dagen dan weer.
Wat zei je?
Heeft hij volgens mij een paar dagen, misschien een paar weken gedaan.
Ja. Ja, de tarweoogst is ook niet in één dag binnengehaald. Dus, ja. Zijn metgezel hebben we geholpen, ja.
Al die vossen zijn tegen in
Bosch.
Nee.
Je moet allemaal door. Ja, dat is een hele klus geweest in ieder geval. Maar die worden dus verdeeld, die vossen. Ze worden gebonden. Laat ik eerst eens laten zien wat de schrift zegt over de betekenis van vossen. Want dat is niet zo moeilijk. Vang voor ons, Hooglied 2 vers 15, vang voor ons de vossen. De kleine vossen die de wijngaarden beschadigen. Hier beschadigen ze dus de wijngaarden. Maar de wijngaard is ook een uitbeelding van Israël. Ook een uitbeelding van het nieuwe verbond. En in Richteren 15 gaat de tarweoogst in vlam op. Maar hier in Hooglied beschadigen ze dus de wijngaarden. Vang voor ons de vossen, de kleine vossen die de wijngaarden beschadigen. Nou, wat zijn dat dan vossen? Uw profeten, o Israël, Ezechiël 13, vers 4. Uw profeten, o Israël, zijn als vossen in de woeste plaatsen. Ook weer een parallelisme. Een vos is dus een profeet. Al een soort profeet, maar een vos is een profeet. En Israël wordt hier vergeleken met woeste plaatsen. He, uw woonsteden worden u woest gelaten, zegt de Heer in Matthäus 23, is het, meen ik, aan het einde. Uw profeten, o Israël, zijn als vossen in de woeste plaatsen. En hier zegt de Heer Jezus, de vossen hebben holen en de vogels van de hemel nesten. Maar de Zoon des Mensen heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. Als je nou niet weet wat vossen zijn, maar je weet wel wat vogelen des hemels uitbeelden in de schrift, dan weet je ook meteen waar die vossen mee te maken hebben. Want ook dit is weer zo'n zegswijze. De vossen hebben holen, anders gezegd, de vogels van de hemel, de vogelen des hemels hebben nesten. Nou, de vogelen des hemels, die kennen we wel, hè, bij de schenker en de bakker. Die vraten al het bakwerk van de bakker op en met die bakker liep het niet goed af. De gelijkenis in Matthäus 13, het goede zaad, werd weggepikt door de vogelen des hemels. En daar is de uitleg van de Heer Jezus dat de boze komt om dat goede zaad weg te nemen. Even later vinden we ze in een mosterdboom. Ook geen positieve betekenis, ook in de gelijkenissen. We vinden ze bij Abraham nog een keer. Als hij een offer wil brengen, dan moet hij ze wegjagen omdat ze wat hij daar neergelegd heeft op willen vreten. Vogelen des hemels zijn een beeld van de geestelijke boosheden in de lucht. En die vossen hebben daar ook mee te maken. Dat zijn profeten, uw profeten, o Israël, die zich laten beïnvloeden door de geestelijke boosheden in de lucht. En tenslotte, Lucas 13, vers 31. Op diezelfde dag kwamen er enige fariseeën en zeiden tegen hem: ga weg en vertrek van hier, want Herodes wil u doden. En hij zei tegen hen: ga heen en zeg die vos. En dan horen ze wat ze tegen hem moeten zeggen. Maar we vinden in de schrift een aantal keren Herodianen. Ik heb die versen erbij vermeld. Dat er waren Sadduceeën, Fariseeën en Herodianen. Dat zijn de bewegingen die genoemd worden in het Nieuwe Testament. Maar de Herodianen die zagen Herodes als de Messias. Dat vond Herodes waarschijnlijk ook wel best. Welke Herodes dan ook, want volgens mij is dat een titel Herodes, niet zozeer een naam. Maar het is dus een vos is dus een uitbeelding van een valse leraar. Nou, die vossen, Richteren 15, die werden staart aan staart gekeerd, gebonden. Valse leraren gebonden, hè, door wet. Beeld van de wet, dat binden, dat vinden we bij Simpson nogal eens, dat binden. Nieuwe touwen en straks nog in dit hoofdstuk, maar ook in hoofdstuk 16 met Delila wordt Simpson een aantal keren gebonden. Dat is ook wat men, wat men met de Heer wilde doen. Men wilde hem binden, binnen hun eigen systeem. En ze wilden wel dat hij koning over hun werd, maar wel binnen hun systeem. Nou ja, gebonden. En, maar daardoor raakten die vossen ook verdeeld. Het zijn valse leraren. Kennen jullie die geschiedenis van Paulus? Dus in Handelingen 23. Dat hij... dat ze hem hebben gevangen genomen. En dan zegt hij... En dat staat erbij, omdat hij daar voor fariseeën en sadduceeën stond. En de sadduceeën niet in de opstanding geloven. En dan zegt hij, ik word hier geoordeeld over de opstanding der doden. En terstond hebben ze geen probleem meer met Paulus, maar met elkaar. Omdat de discussie ontstaat tussen die sadduceeën en die fariseeën. Die zijn het niet eens. En die raken dus verdeeld. En zo leidt Paulus zo sluw als een vos de aandacht van... Van zichzelf af. Wat zei je?
Dat was een meesterzet van.
Ja, dat was zeker een meesterzet, ja. Ja. Maar ook echt wel een echt humor als je dat leest. Echt humor. Kijk, die fariseeën die geloofden wel in de opstanding, dat staat er ook bij. Maar die geloofden wel in opstanding buiten Christus. Dus ook die zaten er gewoon naast. De staat. Ja, ik zei al, het zijn heel veel details. Dus ik noem wel dingen. Ik ga niet alles opzoeken. Maak een notitie, zoek het thuis op. Maar over de staat staat in Jesaja 9 vers 14. De profeet die valsheid leert, is de staat. Ik citeer alleen dit, want dan kan ik gewoon verder aan het verband voorbij gaan. Ik zoek het ook niet op. Maar dat zet ons eigenlijk weer op hetzelfde spoor. Hè? Profeten die valsheid leren. Nou, dan nog de fakkels. Die hebben natuurlijk ook vaak een hele positieve betekenis. Omdat bijvoorbeeld bij, ik noemde de geschiedenis van Gideon al even. Hè, waar een fakkel in een kruik werd gedaan. Hè, wij hebben deze schat in aardevaten. Die fakkel, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Die fakkel is een beeld ook van het woord van God. Maar wanneer wij dat woord verkeerd hanteren, ja, dan bevindt het zich tussen twee vossenstaarten. Dat wordt hier uitgebeeld, valse leraren die wel het woord citeren en gebruikten. Maar de oogst ging daardoor in vlam op. En Israël kwam onder een oordeel. Frappant is wel dat je dat woord fakkel, dat je dat ook vindt bij de komst van de wet. En ik denk dat dat wel onbekend is, omdat dat... omdat het heel anders vertaald wordt meestal. Even kijken hoor, we zijn nu in Richteren 15 vers 4. Kijk, als ik daar op dat woord fakkel klik en ik kijk waar dat nog meer voorkomt, krijg je hier een rijtje versen. En dan heb je hier Exodus 20 vers 18. Daar staat dus nadat de Heer... Nadat Yahweh, de Heer, zijn wet gaf aan het volk Israël. Dan staat en heel het volk ziende. Dan staat in de vertaling de bliksem en de donder en de bliksem. Maar er staat dus letterlijk fakkels. Dus hetzelfde woord als we vinden in Richteren 15. De fakkels dus tussen die staten van die vossen. Maar dat is ook precies wat het hier ook uitbeeldt. Bij de komst van de wet, ja, ook door de wet en valse leraren die de vossen, daardoor ging de oogst in vlam op. Daardoor ging het land Israël, de Joodse stad en de tempel in vlam op. In Richteren 7, dat noemde ik al even, daar... Daar gaat het over Gideon. Overigens ook over 300 man. Dat is ook wel een opmerkelijke overeenkomst. Daar staat van in Richteren 7 vers 16. Hij deelde de 300 man in drie hopen. En hij gaf hen in ieder, drie ploegen dus. Hij gaf hen ieder een bazuin in zijn hand. En lege kruiken. En fakkels in het midden van de kruiken. En dan vers 20 nog een keer. Alzo bliezen de drie hopen met de bazuinen, de drie ploegen, en braken de kruiken. Ze hielden met hun linkerhand de fakkelen en met hun rechterhand de bazuinen om te blazen. En zij riepen het zwaard van de Heer en van Gideon. Ze hadden dus in de ene hand een fakkel en in de andere hand een bezuin. En ze riepen, het is het zwaard van de Heer en van Gideon. Maar we weten ook waar het zwaard een beeld van is. Het zwaard des geestes uit Efeze 6, de geestelijke wapenrusting. Maar ook het woord van God is levend en krachtig en scherper dan een tweesnijdend zwaard. Nou hier, die bezuin, de fakkel, dat is allemaal een uitbeelding van het woord van God. Maar Gideon had ook een verdeling aangebracht in die 300, maar die had ze netjes in ploegen van 100 aangebracht. En dat kunnen we dus blijkbaar positief opvatten, maar maken we daar 2 keer 150 van, dan loopt het anders af. En dat is wat je hier dus vindt beschreven in Richteren 15, bij de geschiedenis van Simson. Hij deed een fakkel tussen twee staten in het midden. En hij stak de fakkelen aan met vuur, liet ze lopen in het staande koren der Filistijnen. Hij stak in brand zowel de korenhoop als het staande koren, zelfs tot de wijngaarden en olijfbomen toe. De hele oogst werd verbrand. Er vindt geen oogst plaats, laat ik het zo zeggen. Want voordat er oogst werd, het was wel in de dagen van de tarweoogst, werd het verbrand. En er is natuurlijk al een verschil tussen koren, wijngaarden en olijfbomen. Maar er is ook overeenkomst. Uiteindelijk zijn het ook allemaal beelden van het nieuwe leven en dus ook van het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond voor Israël, voor het volk onbesneden van hart, kwam niet tot stand. En daarom werd het verbrand, platgebrand. We vinden overigens allerlei schriftplaatsen in de evangelie waar wel geoogst wordt. Daar wordt ook gesproken van vuur. Hè? Daar wordt gezegd, de oogst is de voleinding van de aion. Voleinding der wereld, zegt de vertaling dan meestal. De oogst is de voleinde der aion. In de toekomst zal het daadwerkelijk geoogst worden. En dan vind je dus ook dat de geschiedenis van het onkruid in Matteüs 13. Zaait iemand onkruid tussen de tarwe. En de knechten van die heer zeggen, nou moeten we dat eruit trekken. De heer zegt, verzamel het maar tot de oogst. Dan wordt het onkruid gebundeld en in busselen verbrand of iets dergelijks staat er. En de tarwe wordt in de schuur verzameld. Daar gaat het dus over als het over het einde van de aion gaat. Maar hier gaat het over, over Pinksteren. Pinkstervuur. Over de geschiedenis zoals we die beschreven vinden in Handelingen. Nieuw verbond komt niet tot stand. Hoewel de velden wit waren en rijp om te oogsten. Er kwam geen oogst. De oogst werd platgebrand en oorzaak. Verdeeldheid. Gebonden. Valse leraren, vossen die het volk misleiden. Vers 6. Toen zeiden de Filistijnen, wie heeft dit gedaan? En men zeide, Simson, de schoonzoon van de Timniet. Zie je, hier wordt hij toch nog zo genoemd. Omdat hij zijn huisvrouw heeft genomen en heeft haar aan zijn metgezel gegeven. Toen kwamen de Filistijnen op en verbrandden haar en haar vader met vuur. Nou, dat is in 70 na Christus natuurlijk gebeurd. En toen is de Joodse, de Jeruzalem is verbrand, de tempel is verbrand. De stad is echt letterlijk in vlammen opgegaan. En dat gebeurt hier ook met het huis van de huisvrouw, om het zo te zeggen. Toen zei Simson, vers 7, toen zei de Simson tot hem, zoudt gij al zo doen? Wat doen jullie, wat flikken jullie me nou? Zeker als ik mij aan u gewroken heb, zo zal ik daarna ophouden. Nou, dus Simson die kondigt dus weer een oordeel aan. En dan komen we een beetje bij een moeilijke kwestie. Tenminste, ik kom er niet helemaal uit. En hij sloeg hem de schenkel en de heup met een grote slag. En hij ging af en woonde op de hoogte van de rots van Etam. Hier staat dat hij Als ik de interlineaire bij laat zien, hij slaat neer hen, been op dij, met een grote slag. Nou, ik weet wel wat jezelf op de dijen slaan betekent, maar dat dit...
De
ruggengraat, zegt de NBG. Daarmee hebben ze het uitgelegd, denk ik. Dat het van, ik wijs het even aan, van hier tot hier is, van de heup tot aan hier. En daarmee zeggen ze van ja, dat zal de ruggengraat geweest zijn. Dat zou heel goed kunnen. Ja, we kennen ook schriftplaatsen waar staat verkrom hun rug ten alle tijden. Maar ja, ik moet zeggen, helemaal zeker weet ik het niet. Want ja, dat van de NBG, het is uitleg. En hij slaat hem been op dij of schenkel op dij. Ik weet het niet precies. Het is een beetje een lastig vers. In ieder geval sloeg hij hem met een grote slag. En dan staat er, en hij ging af en woonde op de hoogte van de rots Etam. Nou, wellicht dat slaan van die rug te maken heeft met het verkrommen van hun rug. Hè? Dat als uitbeelding van Israël, die na dat oordeel dat over Israël en de Joodse staat toen gekomen is. Ja, dat nog steeds de last van de wet draagt. En daar nog steeds onder gebukt staat, ook onder de gevolgen daarvan. Maar hij ging wonen op de hoogte van de rots Etam. Wat betekent Etam ook weer? Even mijn aantekeningen kijken. Ja, dat is een woord dat te maken heeft met een roofvogel of de plaats van een roofvogel. Dus dat zal ongetwijfeld, ja, dat staat er ook, het was in de hoogte. He, dus Simson trok zich terug in de hoogte. Nou, dat is natuurlijk een uitbeelding van de Heer die zich terugtrok in de hoogte, in de hemel. En dit woord heeft te maken met een roofvogel die zich stort op zijn prooi. Zich storten op. En wellicht dat het wat met een arend of een gier te maken heeft. Die vogels zijn de heersers in de lucht. Nou, dat is Christus natuurlijk ook. Hè? Hij is ook de heerser van de lucht. Zeker op dit moment. Gezet in de hemel. En Etam is een hoogte. Daar staat er een... Simson trekt zich terug in de hoogte. Nou ja, veel meer kan ik er ook niet over zeggen. Het is ook nogal een korte opmerking. Dan staat er, toen togen de Filistijnen op, legerden zich tegen Juda en breidden zich uit in Lehi. En de mannen van Juda zeiden, waarom zijt gijlieden tegen ons opgetogen? En zij zeiden, wij zijn opgetogen om Simson te binden, om hem te doen gelijk hij ons gedaan heeft. Ja, Lehi. Ze breiden zich uit in Lehi. Daar kom ik straks nog wel op. Het woord voor Lehi is gewoon precies hetzelfde als het woord voor kaak. Dus dit woord Lehi. Ik zal het wel even gelijk laten zien. Waar komen we dat woord kaak voor het eerst tegen? Nou ja, vers 15. Kijk, hij vindt een kaakbeen van de ezel en dat is gewoon ook weer het woord Lehi. Dus het was in Lehi en hij sloeg, lezen we straks die Filistijnen met Lehi. Toch is dat het Rotterdams was, maar als je valt dan, Lehi. Sommigen begrijpen dat. Ja. En als ik een grapje maak, moet je wel lachen. Want dat doe ik ook om jullie grapjes. Ook al begrijp ik er niks van.
Ja, jongens, lachen dan maar.
Ze komen dus om Simson te binden. Hè? Nou, ik zei al, dat vinden we een aantal keren in de geschiedenis van Simson. Beeld natuurlijk van de Heer Jezus die zij wilde binden. Ze wilden hem passen binnen hun eigen systeem. En dan lees je in vers 11. Toen kwamen 3000 mannen af uit Juda tot het hol van de rots van Etam. En zeiden tot Simson, wist gij niet dat de Filistijnen over ons heersen? Waarom hebt gij ons dan dit gedaan? En hij zeide tot hen, gelijk als zij mij gedaan hebben, alzo heb ik hun lieden gedaan. Kijk, die Filistijnen die heersten blijkbaar over Juda in die tijd. En gebiedt de politiek dat je wel een beetje rekening met ze houdt. En dat deed Simson dus gewoon niet. Maar in plaats van Simson te vragen om hulp, van joh, hak die Filistijnen eens voor ons in elkaar, hebben ze andere plannen met hem. Overigens die 3000, dat vinden we een paar keer in de schrift. Bijvoorbeeld bij het Gouden Kalf, na het Gouden Kalf. We vinden, in Richter 16 vinden we trouwens ook, er zijn op het dak van de tempel van Dagon, waren omtrent 3000 mannen en vrouwen die daar sterven met Simson. Maar de overeenkomst van het Gouden Kalf, hè, dat was net nadat de wet gegeven was, dus na die donder en die bliksem, die fakkels, daar vinden 3000 man de dood na het geven van de wet. In Handelingen 2, daar hadden we het net ook al even over de geschiedenis van Pinksteren, daar ontvangen 3000 man de geest. Dus het een is een tegenbeeld of een antitype van het ander. He, bij het oude verbond bij de komst van het oude verbond vonden 3000 man de dood. En bij de komst van het nieuwe verbond, om het zo te zeggen, in Handelingen 2, ja, daar ontvangen 3000 man de geest. Nou, hier komen 3000 man tot Juda. Tot het hol van de rots van Etam. Hier lezen we dan weer dat het een rots is. Dus moet het een hoge rots geweest zijn, hè? Want het was een hoogte. Nou, laten we die rots maar even gewoon passeren, want daar valt natuurlijk ook heel veel over te zeggen. En zij zeggen dan tot Simson in vers 12, wij zijn afgekomen om u te binden. Beste Simson, wil je alsjeblieft overgeven? He? Om u over te geven in de handen van de Filistijnen. Toen zeide Simson tot hen, zweert mij dat gijlieden op mij niet zult aanvallen. He, dus ze komen naar Simson en ze komen weer om hem te binden. Juda, he, want daar gaat het over. Juda levert Simson als beeld van de Heer Jezus over aan de Filistijnen, dus aan heidenen. Een beeld van de Heer Jezus die door de Joden overgegeven werd aan de heidenen om gekruisigd te worden, om gedood te worden. En dan lees je dus ook dat hij daadwerkelijk gebonden wordt. He, ze spraken tot hem zeggende, vers 13, nee, wij zullen u wel binden en u in hun hand overgeven, maar wij zullen u geenszins doden. En zij bonden hem met 2 nieuwe touwen en voerden hem op van de rots. Ja, Simson werd dus gebonden door 2, ook weer 2, nieuwe touwen. Ja, dat lijkt mij een beeld van de wet, waarmee ze de Heer ook wilden binden. Wet en dood. En zoals wij ook... Zoals de oude mens ook gebonden is aan bijvoorbeeld wet en zonde of aan wet en dood. Maar die hebben natuurlijk alles met elkaar te maken. Ja, ze bonden hem met 2 nieuwe touwen. In de psalmen vind je overigens dat ook wel, bijvoorbeeld in de psalmen vind je dat ook beschreven. Banden van de dood hadden mij omvangen, Psalm 18. Banden van de dood hadden mij omvangen, beken van verderf joegen mij angst aan. En dan weer een soortgelijke zin, ook een parallelisme. Banden van het graf omringden mij, valstrikken, strikken, touwen, valstrikken van de dood bedreigden mij. Dit zijn natuurlijk woorden van de psalmist, maar daarmee ook woorden van de Heer Jezus. En zoals David een profeet was, zegt Petrus ook weer in Handelingen 2. De banden van de dood, hè, een valstrik. Strikken zijn touwen. En, de wet wordt ook een bediening des doods genoemd. Dus ik zei al, die zaken, wet, zonde, dood, hebben alles met elkaar te maken. Want de wet is de sorry? Ja, de wet is een tuchtmeester, maar ik zocht eigenlijk een ander woord. De wet is de prikkel van de zonde. Zeg ik dat goed? De kracht van de zonde is de wet. En dan zoek ik het op ook. Anders krijg ik straks zeggen, jij hebt dat en dat gezegd, maar dat staat er niet. De prikkel nu van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. 1 Korinthe 15 vers 56. Dus de prikkel van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. Dus zonde, dood en wet, ja, die drie hebben alles met elkaar te maken. Romeinen 8 vers 2. Kun je dat citeren voor mij? Want ik ga dat nu niet opzoeken. Vers 1 weet ik wel. Zo is er nu geen veroordeling voor degene die in Christus Jezus zijn.
Ja.
Maar laten we verder gaan met richteren. Want we moeten wel een beetje bij de les blijven. Ja, waar was ik gebleven? In vers 14. Als hij kwam tot Lehi, zo juichten de Filistijnen hem tegemoet, maar de geest des Heren werd vader over hem. Ik zei al, het zijn telkens dezelfde zaken die we in beeld uitgebeeld vinden. Het zijn dingen worden herhaald. Hier ook weer, de geest des Heren werd vader over hem. Ja, het gaat weer over opstanding. En de touwen die aan zijn armen waren, werden als linnen draden die van het vuur gebrand zijn en zijn banden versmolten van zijn handen. Linnen spreekt ook van opstanding. Het is het beeld van het kleed van de hoge priester. Kleding hadden we het ook al even over. De grafdoeken van de Heer bleven liggen in zijn graf. Waren ook linnen doeken. Ook een beeld van opstanding. Na zijn opstanding lagen ze nog in het graf. Met de voetwassing deed de Heer een linnen doek om. Allemaal uitbeeldingen van opstanding. En hier gaat het daar ook over. De geest des Heeren werd vader over hem. De touwen die aan zijn armen waren, met als linnen draden, want de dood kon hem niet houden. Ja, en die touwen werden als linnen draden. Ja, waarom staat dat er allemaal zo beschreven? Nou, om ons telkens maar weer op diezelfde dingen te wijzen. Waar het hier over gaat, onder de oppervlakte. Linnen draden, ook weer opstanding. Die van het vuur gebrand zijn. Ja, dat is weer dat Pinkstervuur. Ja, dus overigens lees je van, zijn banden versmolten van zijn handen. Dat lees je in 2 Petrus. Aan het einde van de 2e Petrusbrief lees je dat van de hele oude schepping. Hè? Dat de elementen brandende zullen versmelten. Heel de oude schepping wordt dan weggedaan en dan komt een nieuwe schepping, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar dat is natuurlijk allemaal gebaseerd op de opstanding van Christus. En hij vond een vochtig ezelskinnenbakken, vers 15, en hij strekte zijn hand uit en nam het en sloeg daarmee 1000 man. En hier staat dus dat woord leggy. Hij vond het leggy van een ezel, een rauwe of een verse. Vochtig, zegt de Statenvertaling, in ieder geval een dat betekent dat het nieuw is. Hè? Dat spreekt van. Maar ook vochtig. En vocht, water, spreekt ook van woord en van nieuw leven. Maar het is ook jong. Hè? Nieuwe generatie. Het spreekt van leven uit de dood. En het is een ezelskaak van een ezel die al overleden is. Maar die hier toch nog wel tot stand brengt. Ook weer een beeld van de opstanding van Christus. Hij die, kijk, ik zei al, een ezel is een vernederd paard. Hij is in vernedering zijn weggegaan, gestorven. Maar die ezelskaak, om het zo te zeggen, die spreekt nog steeds. En hier, Oh ja, nu kom ik toch op de ezel. Want ik zei al, een ezel is een vernederd paard. De Heer kwam rijdende op een ezel. In de toekomst zal hij komen op een wit paard. En een paard is een beeld van verhoging. Maar hier komt hij in zijn vernedering, dus in de evangelie vinden we beschreven dat hij komt rijdend op een ezel. En dit is die ezel, waar ik al even aan refereerde net. Met, zoals men dat noemt, een aalstreep op zijn rug. Met een dwarsstreep. Ja, dat beest dat draagt gewoon een kruis op zijn rug. Zoals de Heer ook zijn kruis gedragen heeft. En die ezel is dus in de eerste plaats een beeld van Christus. Dat doet ons toch wel ook te denken geven waarom dat bij ons een scheldwoord is, hè, ezel. Ja. Ook typologisch, denk ik dan. De miskenning van Christus. Terwijl juist de ezel in de schrift zo'n schitterende betekenis heeft. He, die grote oren als uitbeelding van geloof. En wat zegt de ezel, Jan? Ja, een ezel zegt IA, en dat is de afkorting van de naam van Yahweh. IA. We vinden dat in namen zoals Zacharia. Die ezel die roept de naam des Heer aan. Schitterend, toch? Ja, die is net zo gek als wij, die ezel. Die roept de naam des Heer aan. Ja, en of hij de naam des Heer aanroept, die zal gered worden. Maar die ezel is dus een beeld van Christus, de ezel. En van en van meerdere ezels. Maar ik zal jullie laten zien dat het in deze geschiedenis ook om meerdere ezels gaat. Want, nee, dat laat ik straks zien. Eerst nog even die 1000. Hij vond een vochtig ezelskinnenbakken, strekte zijn hand uit, nam het en sloeg daarmee 1000 man. Simson slaat 1000 man. Weer een getal, 1000.
Dat we vanmorgen zien van Saul, 1000 man daar.
Ja, Saul heeft zijn 1000 verslagen. Simson wou ik zeggen. David zijn 10.000.
10.000.
Ja, voor de gemeente. Met 1000 spreekt van het koninkrijk. Hè, 1000 jaar zou Satan wordt gebonden. Satan wordt dus echt gebonden. Simson breekt zich hier los. Maar als beeld van Christus. Maar Satan zal 1000 jaar gebonden worden. En ja, dat is een uitbeeld van het koninkrijk. Ik zou er nog meer voorbeelden van kunnen geven. Maar die 1000, Simson slaat hier 1000 van die onbesnedenen, zeg ik het weer. 1000 van hen die in beeld zijn van het volk dat onbesneden is van hart. En dat is een uitbeelding van de 1000, het koninkrijk voor Israël, dat niet tot stand komt. Die 1000 worden gedood, verworpen, terzijde gesteld, een uitbeelding van Israël. Waarvoor het koninkrijk niet openbaar werd, niet werd opgericht, maar Israël werd terzijde gesteld. En als u zegt van, nou, maar ze zijn toch niet dood, dan zeg ik, nou, dan moet u Ezekiel 37 maar eens lezen. Het dal van de dorre doodsbeenderen. Daar wordt ook gezegd dat het volk dood is. En in de toekomst, wanneer het inderdaad de geest zal ontvangen, wanneer de geest ook vaardig zal worden over hen, dan lees je dat, en ik zal u uit uw graven doen opkomen. En dat is maar één voorbeeld uit de profetieën, waar gezegd wordt dat Israël dood is en zal herleven. Dus die 1000 die hier gedood worden is een uitbeelding van Israël, aan wie het koninkrijk niet opgericht werd. Verworpen terzijde en nou, dood voor God. Vers 16. Toen zei Simson. Ja, nu wordt het nou, lastig wil ik niet zeggen, maar de vertaler zal die nogal last. Toen zei de Simson met een ezelskinnenbakken, een hoop, twee hopen, met een ezelskinnenbakken heb ik 1000 man geslagen. Ik zei net iets over uitschelden van ezel, maar de NBG heeft hier zoiets als ezelstuig inderdaad. Dus die dachten dat Simpson ons taalgebruik al hanteerde en Filistijnen ezelstuig noemde. Maar de ezel, ik zei al, die heeft een geweldige betekenis in de schrift. In zijn uitbeelden van Christus. En hier staat ook, de ezel is is een beeld van Christus. Simpson zegt hier met een kaak, of met een kaakbeen van de ezel. Wie is de ezel? Zij al, dat is Christus. Hij die, als iemand de naam des Heren heeft aangeroepen, is hij het wel. Maar hoe de vertalers een hoop en twee hopen zijn gekomen, weet ik niet. Maar daar wordt gewoon hetzelfde woord gebruikt voor ezels. Dat zie je in de interlineair. Gamartim, weet ik veel. Maar in ieder geval een meervoud van ezels, of het er twee zijn, weet ik niet. Ezel, ezels. En er wordt gesproken over meerdere ezels. Maar waar het eerst 30 metgezellen waren, gaat het nu gewoon ook over die andere ezels. Dat zijn jullie en ik. Zeg ik er snel achteraan. Nee, dat zijn wij. Wij delen in zijn vernedering. Maar ook wij hebben grote oren. Als we zijn woord horen, dan... ook wij hebben zijn naam aangeroepen. De naam van Jabé. En wij delen in de overwinning van Simpson. Van Christus. Wij zijn zelfs meer dan overwinnaars. Hij heeft de strijd geleverd en wij delen in zijn overwinning. Ja, dat woord voor een kinderbakken. Een kinderbak. Ik weet niet of je wel eens van het woord baktand hebt gehoord. Maar dat is volgens mij een oud woord voor kiezen. Een baktand. Je hebt ook nog een bakkers. Ik weet niet of dat jiddisch is, maar dat is ook... Hou je bakkers of ik sla... Nou, jij zegt gelijk, ik sla je voor je bakkers. Ja, moet je uitkijken. Ja. Jezus werd ook op zijn kaak geslagen, op zijn kinderbakken. Het woord bek zal daar ook nog wel mee te maken hebben. Het is alleen een andere klinken. Maar die kaak is dus een bak. En daarin is... Die kaak was vochtig, hè? Dus daarin was water, daarin was woord. En daarmee werden de 1000 man geslagen en verslagen. En het geschiedde als hij geëindigd had te spreken, vers 17, zo wierp hij het kinderbakken uit zijn hand. Hij noemde dezelfde plaats Ramat Lehi. Dat betekent hoogte van de kaak. Simpson die had zoveel gesproken met die kaak dat hij dorst kreeg. He, typologisch. Als ze hem nu zeer dorsten. Zo riep hij tot Jahwe, lees in het volgende vers. Maar hij noemde die plaats Ramat Lehi, de hoogte van de kaak. En wij, die delen in zijn vernedering, wij ezels, wij zijn met hem gezet in de hoogte. In Ramat Lehi, in de hoogte van de kaak. Wij zijn met hem gezet in de hemel, Efeze 2. Of Colossense 3 haalde ik net ook al even aan. Ons leven is samen met Christus verborgen in God. Daar spreekt het van. Wij zijn, wij delen in zijn plaats, hè, in de plaats waar hij is. De hoogte van Lehi, de hoogte van de kaak. Nu nog verborgen, maar in de toekomst geopenbaard. Als hem nu zeer dorstte, zo riep hij tot den Heer en zeide: gij hebt door de hand van uw knecht dit grote heil gegeven. Zou ik dan nu van dorst sterven en vallen in de hand van deze onbesnedene? Nou inderdaad, door wat de Heer tot stand gebracht heeft, wat Simson uitbeelding is. Daardoor werd groot heil gegeven. En Simson heeft dus dorst door het spreken met de kaak. Hij had zo hard zoveel gesproken dat hij dorst van had gekregen, blijkbaar. Nou, het ligt in de geschiedenis iets anders, maar dat is wat het uitbeeldt. En dan staat er, toen kloofde God de holle plaats, die in Lechi is. En er ging water uit van dezelfde en hij dronk. Toen kwam zijn geest weder en hij werd levend. Daarom noemde hij haar naam de fontein des aanroepers die in Lechi is tot op deze dag. Nu zei ik al, dat woord voor Lechi en kaak is exact hetzelfde woord. God, wat spleet God nou open? Spleet hij de holle plaats die in Lechi is, maar je kan net zo makkelijk vertalen, toen kloofde God de holle plaats in de kaak, in die bak, zeg maar, die kinderbak. Dus die kaak bracht levend water voort. Het kan best ook dat die plaats daar... Dat die plaats daar Lechi heette, dat staat hier ook. En dat, maar als ik het lees, dan denk ik, nou, het meest voor de hand liggende is dat hij had die kaak weggegooid. Hij had dorst, hij riep de naam des Heeren aan. En dat hij dorste en God kloofde de holle plaats van de kaak. Want zo kan je het net zo makkelijk vertalen. En dan stroomt er levend water uit. Nou, ik geloof dat het een uitbeelding is van het spreken van de ezel, Christus. Spreken van God in deze tijd, hè, waarin Christus en de zijnen verworpen zijn. Hè, vernederd, verworpen. En Israël is dood en terzijde gesteld. Het koninkrijk is voor hen verborgen. De duizend is voor hen verborgen. En er is in deze droge plaats, of het is geen woestijn, dat staat er volgens mij niet. Maar het was wel een droge plaats, want Simson had daar dorst. En in deze droge plaats is woord beschikbaar, is levend water beschikbaar. Voor iedereen die dorst heeft. Hè? Wie dorst, kom om te drinken. En wie drinkt, ontvangt de geest. Hè, want dat staat er van Simson. Toen kwam zijn geest weder en hij werd levend. Wie drinkt, ontvangt de geest en ontvangt leven. Wie drinkt van dat water dat gesproken wordt vanuit Ramot Lechi, vanuit de hoogte van de kaak. Dat woord dat voorkomt uit die dode ezel die weer leeft en weer spreekt, waar water uit voorkomt. Wie dat water drinkt, die wordt weer levend. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Ja. In de eerste plaats bij hem natuurlijk. Hè? Ja. Nou, wie dat drinkt, ontvangt de geest en wordt met Christus opgewekt. En dan lees je nog, daarom noemde hij haar naam de fontein des aanroepers die in Lechi is tot op deze dag. En hij richtte Israël in de dagen der Filistijnen 20 jaar. Nou, daar hoef ik nauwelijks meer toelichting op te geven, denk ik. Die 20 jaar, uitbeelding van de 20 eeuwen waarin wij leven, sinds de opstanding van Christus. Waarin Israël verworpen is, terzijde gesteld, maar waarin wel degelijk metgezellen zijn van de bruidegom. Zij die delen in zijn vernedering, wonend op de, of in de hoogte van Lechi, wonen in de kaak, de hoogte van de kaak. Of het nou 20 eeuwen zijn, 2000 ellen, 2 dagen van 1000 jaar, 2 jaar, noem het maar op. Het spreekt altijd van onze tijd waarin Christus terzijde, waarin Christus miskend is door het Joodse volk uit het zicht van het huis van Jacob. Laat ik dan tenslotte nog deze schriftplaats opzoeken, want over Jacob lees je ook iets met 20 jaar. Nu ik dat zou zeggen over het huis van Jacob. Verborgen voor het huis van Jacob. Miskend door het huis van Jacob. En Jacob, daar lees je van in Genesis 31. Dat hij 20 jaar in het buitenland verblijft bij Laban. Genesis 31, vers 38. Deze 20 jaar ben ik bij u geweest. Uw ooien en uw geiten hebben niet misdragen en de rammen uw kudde heb ik niet gegeten, zegt Jacob tegen Laban. En dan, waar was dat ook weer? Vers 41. Ik ben nu 20 jaar in uw huis geweest. Ik heb u 14 jaar gediend om uw beide dochter en 6 jaar om uw kudde. En gij hebt mijn loon 10 malen veranderd. Maar Jacob was 20 jaar in het buitenland. Ja, een uitbeelding van het volk Israël. Hè, verstrooid. In het buitenland. Niet uitgeroeid, maar weliswaar verstrooid. En ja, wij leven Israël onder de natie. Zo zou je het ook kunnen zeggen. Wij leven in die periode. Overigens lees je die 20 jaar... Lees je nog een keer in de geschiedenis van Richteren. En helemaal aan het einde, de geschiedenis van Simson, helemaal aan het einde in 16 vers 31. Ook weer 2 keer. Lees je dus. Maar in deze geschiedenis wordt deze geschiedenis van Richteren 15 wordt uitdrukkelijk in verband gebracht met die 20 jaar. Waarin waar de schrift zo vaak over spreekt. De periode van de verborgenheid. De periode van het raadsel. Van het geheimenis. En ik zou zeggen met die woorden uit Hebreeën. Wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd zou me inderdaad ontbreken als we het nu moesten gaan hebben over 2 dagen van 1000 jaar. Of over de 2000 ellen. Of over de 2 jaar van Paulus in de gevangenis. Of 2 jaar van Paulus in de school van Tyrannus. Ja, dat wijst allemaal over de periode waarin Christus verborgen is voor het huis van Jacob. En waarin wij delen in zijn vernedering. En straks zullen wij met hem verhoogd worden. Maar daar gaat de geschiedenis van Simson niet over. De geschiedenis van Simson gaat nog wel verder. En wellicht dat we een andere keer Richteren 16 nog eens gaan bespreken. Lijkt me een goed idee, want daar valt genoeg over te zeggen. Maar voor nu laten we het hierbij.